Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 7 april. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is David Duinmeijer, redacteur van Energeia. Welkom David.
Goedemorgen, dankjewel.
We hebben het deze week over een update van een scenario-studie van de netbeheerders. En daarin schetsen ze 4 mogelijke routes naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. David vertelt zometeen over het grote gat dat er nog is tussen de situatie nu en waar we naartoe moeten. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is hier bij ons in de studio. Goedemorgen Wouter.
Goedemorgen Ilse.
Welke onderwerpen sprongen er voor jou uit in het energienieuws van deze week?
Ten eerste, warmtebedrijf En Natuurlijk trekt zich terug uit de ontwikkeling van het regionaal warmtenet Twente. De reden is de komst van de nieuwe warmtewet. Die gaat bepalen dat de infrastructuur van warmtenetten publiek eigendom moeten zijn. Ook op de markt voor groencertificaten waren afgelopen jaar grote prijssprongen te zien. Dat is mijn tweede onderwerp. Net als op de andere energiemarkten zagen we daar veel volatiliteit. En in de tender voor windpark IJmuiden-Ver staat dat exploitanten rekening moeten houden met het ecosysteem van de Noordzee. Zo vraagt de tender om maatregelen waardoor bruinvissen minder last hebben van de bouw van het windpark.
We beginnen met het warmtebedrijf En Natuurlijk, dat uit de ontwikkeling stapt van het regionaal warmtenet Twente. En dat doet het vanwege de nieuwe warmtewet, formeel het wetsvoorstel Wet Collectieve Warmtevoorziening. Dat bepaalt dat de infrastructuur van warmtenetten publiek eigendom moet zijn. Wouter, wat waren de plannen van En Natuurlijk in Twente?
En natuurlijk vormde samen met netbeheerder Kogas en afvalverwerker Twents een consortium dat het transportnet voor warmte wil aanleggen waarop de gemeenten in Twente, bijvoorbeeld Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Oldenzaal, Born en Almelo, moeten worden aangesloten. Die partijen ontwikkelden gezamenlijk een hoofdtransportnet. Dat is, zo je wil, de snelweg, warmtesnelweg in die regio. En de distributie, het kleinere wegennet, werd verdeeld over En Natuurlijk en Kogas.
En natuurlijk stapt nu dus uit deze samenwerking. Welke bezwaren ziet het bedrijf?
Nou, aanleiding voor En Natuurlijk om die samenwerking te beëindigen is, je zei het al, die nieuwe warmtewet. Hè? Die bepaalt dus dat infrastructuur van warmtenetten in publieke handen moet zijn. Althans, de helft van de aandelen plus 1. Dat is, we hebben dat vaker besproken in deze podcast, dat is een besluit van minister Jetten geweest. Die warmtewet die moet overigens nog gewoon door de kamers en zo. Hè? Dus die is er nog niet, die is aangekondigd. Maar dat is nu voor En Natuurlijk reden om wel uit dit project te stappen. We spraken met directielid Suzanne Sweerman van En Natuurlijk. En die zegt van ja, de leveringszekerheid, de duurzaamheid en de betaalbaarheid waartoe de wet de warmtebedrijven verplicht, die kunnen wij niet garanderen met een minderheidsbelang. Nou, wij zijn precies bang voor. Hè? Ze zegt van ja, we zitten hier in Twente. Nou, de duurzaamheid zit wel goed. Maar die leveringszekerheid en die betaalbaarheid, die zijn echt een probleem op het moment dat zij niet voldoende grip kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Waar zij bang voor zijn, is dat als zij niet meerderheidsaandeelhouder zijn, is dat die andere publieke aandeelhouder, dat die bijvoorbeeld met nieuwe eisen stelt. Bijvoorbeeld zegt van nou, die warmtebron, ik noem maar wat, een biomassacentrale, ja, die willen we niet meer. Omdat dat politiek niet uitkomt of iets dergelijks. Of de warmtetarieven moeten naar beneden, omdat dat voor de inwoners belangrijk is. Terwijl dat bedrijfstechnisch niet uitkwam. Nou, dat soort eisen, daar zijn zij bang voor. En daarom stappen ze er nu uit. Nou, waarom nu? Want dit is al veel langer bekend, hè, dat die warmteinfrastructuur in publieke handen moet komen. Nou, Sweerman vertelde ons van ze hebben de afgelopen maanden even afgewacht. Van welke kant rolt dit kwartje op? En nou, het zit nu op een punt dat ze zeggen van ja, dit gaat er gewoon komen. Dit kunnen wij niet dragen, dus we stoppen ermee.
Ja, private warmtebedrijven die nu hun netten nog in eigendom hebben, die waarschuwden eigenlijk al bij de aankondiging van het wetsvoorstel dat het tot vertraging zou leiden in het aantal warmteaansluitingen. Zijn er meer warmtebedrijven die nu overwegen uit projecten te stappen voor de aanleg van warmtenetten?
Nou, overwegen vast en zeker. Daar bij het woord voegen gebeurt nog wat minder. En natuurlijk, die nu dus ook uit warmtenet Twente stapt, die heeft eerder zijn investeringen in een geothermieproject in Leeuwarden op pauze gezet, om precies dezelfde redenen. Maar we spraken bijvoorbeeld een tijdje terug nog met de aannemersclub Bouwend Nederland. En die vertelde ons dat bestaande projecten, die lopen wel door. Bij nieuwe projecten ontstaat er echt wel vertraging door deze aankondigingen. En nieuwe opdrachten, die worden helemaal niet meer verstrekt.
Dan je tweede onderwerp. Net als op de gas- en elektriciteitsmarkt waren afgelopen jaar ook op de markt voor groencertificaten grote prijssprongen te zien. Wouter, ja, misschien is het goed om eerst even uit te leggen wat groencertificaten eigenlijk zijn.
Ja, dat is de administratieve manier waarop energieleveranciers en grote bedrijven in Europa hun stroomverbruik kunnen vergroenen. Kijk, groen certificaten, ook wel GVO's genoemd, dat staat voor garanties van oorsprong. Een GVO garandeert dat een megawattuur elektriciteit hernieuwbaar is opgewekt. Nou, een producent, bijvoorbeeld een windturbine-exploitant, die krijgt dus op het moment dat hij 1 megawattuur elektriciteit maakt, krijgt hij 1 GVO. Die krijg je apart bij die productie. Dus je kan je stroom en zo'n GVO kan je apart van elkaar verkopen en verhandelen. Mm-hmm. Nou, als je nou als verbruiker net zoveel megawatturen aan GVO's aanschaft als dat je eigen stroomverbruik is, dan heb je dus op papier eigenlijk heb je je hele stroomverbruik vergroend. Dat is hoe die GVO's werken. Op papier werkt dit prima, maar in de praktijk is er ook wel veel kritiek op. Want zeker een paar jaar geleden kon je eigenlijk voor een habbekrats kon je Europese GVO's kopen. En dan kon je je stroomverbruik heel makkelijk en heel goedkoop mee vergroenen. Maar er waren een aantal milieuorganisaties, groene partijen in Nederland, die noemden dat sjoemelstroom. Die zeiden van ja, op deze manier komt er helemaal geen nieuwe hernieuwbare opwek bij. Dus dat is wel een kanttekening erbij. Maar inmiddels werkt die markt veel beter. Daar gaan we het nu denk ik ook over hebben.
Ja, de markt voor groen certificaten liet in 2022 dus prijssprongen zien. Hoe ontwikkelde die prijs zich voor de afgelopen jaren?
Nou, als we bijvoorbeeld kijken naar de groen certificaten voor Noorse waterkracht. Dat is het meest gangbare certificaat. Die bereikte de afgelopen jaren maximum prijs van 10 euro per megawattuur. Die informatie hebben wij van Marktinformatiebureau Feit. Dat zegt zicht te hebben op ongeveer 50% van de bilaterale markt. Bilaterale markt zijn onderlinge transacties tussen bedrijven. Nou, even vergelijken. Hoe kunnen we die 10 euro per megawattuur in perspectief plaatsen? In 2019 kostte zo'nzelfde garantie van oorsprong 30 cent per megawattuur. Ja. Dus dat is wel een flinke stijging. Het vorige record dateerde van 2018. Dat was een jaar met heel veel droogte in Scandinavië. Daardoor waren de waterstanden laag en dan waren die Noorse waterkrachtcertificaten dus schaarser. En toen kwam dat record op 2 euro per megawattuur. Dus dat, nou ja, dat plaatst wel even in verhouding hoe hoog je die 10 euro per megawattuur nu moet zeggen.
Ja, en wat is de oorzaak van die hogere prijzen?
Nou, er zijn een aantal factoren. Die GVO-markt, net als in 2018, was er in de zomer van 2022, was er veel droogte. En dus marktdeelnemers maakten zich zorgen over of er wel genoeg groen certificaten zouden zijn. Vooral in Scandinavië, Spanje, maar ook de Alpenlanden, daar waren de waterniveaus waren dusdanig laag dat er eigenlijk gerantsoeneerd moest worden. Hè? Je kon niet zomaar ervan uitgaan dat je met je waterkrachtcentrales kon produceren wat je wilde. Nou, ten tweede, de hele energiemarkt was vorig jaar in rep en roer. Elektriciteitsprijzen zijn gigantisch omhoog geschoten, met name vanwege de gasprijzen. Maar dat maakte dat landen strategisch gingen denken. Er was angst voor schaarste eigenlijk, dus regelbare bronnen wilde je achter de hand houden. En bijvoorbeeld in Noorwegen zag je dat de regering zei van ja, die waterkrachtcentrales, die gaan we niet meer zomaar inzetten op momenten dat het economisch interessant is. We moeten daar misschien strategischer mee aan de gang gaan, zodat we ze kunnen inzetten op het moment dat er echt schaarste aan stroom ontstaat. Nou, dat is achteraf is dat allemaal wel meegevallen, maar dat maakte wel dat die GVO-certificaten dat die heel duur werden.
Dan hebben we nog je derde onderwerp. In de tender voor windpark IJmuiden Ver staat dat exploitanten rekening moeten houden met het ecosysteem van de Noordzee. Zo vraagt de tender om maatregelen waardoor bruinvissen minder last hebben van de bouw van het windpark. Wouter, over welk windpark hebben we het nou eigenlijk precies?
Het gaat over IJmuiden Ver Alpha en Beta. Die komen op een afstand van ruim 60 kilometer van de Nederlandse kust. Dus inderdaad wel ver. Ze krijgen elke vermogen van om en nabij de 2 gigawatt. En in 2028 zouden die moeten draaien. Ze moeten nog vergund worden. Hè? De tender die loopt eind dit jaar. Mm-hmm. Voor die twee windparken zijn tegelijkertijd aparte tenders uitgeschreven. En veel criteria zijn hetzelfde, maar op een aantal punten wisselt het. Er zijn verschillende criteria meegenomen.
Ja, en exploitanten moeten volgens de tender dus rekening houden met het ecosysteem van de Noordzee en met de bruinvis. Waarom vind je dat een opvallend bericht?
Nou, omdat ik denk dat het een belangrijk iets gaat worden bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Verwijs ik even naar een andere podcast van ons, de Carbon Podcast, die Energia ook uitgeeft. Daar was laatst Diederik Samsom te gast, kabinetschef van Frans Timmermans in de Europese Commissie. En hij vertelde niet voor het eerst overigens dat hij de biodiversiteitscrisis misschien wel bedreigender vindt dan de klimaatcrisis. Nou, aandacht voor biodiversiteit, aandacht voor ecosystemen, aandacht voor natuurbehoud, natuurontwikkeling. Dat zal je steeds vaker gaan zien bij hernieuwbare energieprojecten. Het zal om die reden ook vanuit overheidswegen steeds vaker geëist worden. Mm-hmm. Nou, in dat kader past ook deze uit. Bruinvissen die hebben vooral last van het heien van een windpark. Hè? Al die windturbines moeten op monopijl staan en die moeten de grond in geheid worden. Nou, dat is een verschrikkelijke
herrie. Voorstellen, ja.
En daar is deze eis voor. Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar technieken om die geluidsoverlast tegen te gaan. En het ministerie van EZK vindt het nu blijkbaar tijd om dat ook echt verplicht te stellen via die tender. Om deze technieken dan grootschalig in de praktijk te gaan testen. Wel interessant, ook al even om in dit kader te noemen. Dat was gisteren kwam Natuur en Milieu naar buiten met nieuws dat zij hadden onderzoek gedaan bij Windpark Blauwwind. Dat is bij Borselen. En daar hebben ze gezien dat tientallen verschillende soorten van het zeeleven bij zo'n windpark, als het er eenmaal staat, dat het enorm floreert. En dat er allerlei nieuwe soorten te zien zijn en dat het heel goed gaat met die dieren. Dus ja, je ziet dat aandacht voor biodiversiteit en windenergie op zee, dat nou ja, in elk geval samen kan gaan.
Hoe gaat de overheid straks winnaars van de tender selecteren?
Nou, het is een heel puntensysteem zit erin. Bij de tenders zijn er eisen waar de bieder extra punten kunnen scoren op het moment dat ze op bepaalde criteria met goede ideeën komen. Je kan dan denken aan het inpassen van de elektriciteitsproductie in het energiesysteem. Expliciet wordt ook gevraagd om ruimte te maken voor zon op zee. Hè? Je kan als je drijvende zonnepanelen tussen je windpark doet, kan je op het moment dat de zon wel schijnt, maar de wind niet zo hard waait, gebruik je aansluiting toch? Nou, dat wordt wel goede kansen toegedicht, dus dat wordt nu ook meegenomen. Mm-hmm. Er wordt ook nog gekeken, je kan als bieder, als je die tender wil winnen, kan je ook geld bieden. Hè? Dus dat je zegt van het is mij zoveel waard om deze tender te winnen. Dus je kan een financieel bod doen, zoals het heet. Mm-hmm. Dat helpt ook natuurlijk. En daarnaast wil EZK ook rangschikken op naleving van de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, circulair bouwen en het circulair exploiteren van het windpark.
En hoe gaat het nu verder?
Nou, de conceptregelingen zijn nu gepubliceerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar kunnen partijen nu zienswijze op inleveren, commentaar op hebben. Definitieve tenderregeling komt dan in de tweede helft van dit jaar. Daarna ook de openstelling tot in het vierde kwartaal. En de winnaars zijn waarschijnlijk begin 2024 bekend.
Dankjewel, Wouter Hielkema. De netbeheerders kwamen deze week met een update van een scenario-studie waarin ze vier mogelijke routes schetsen naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Met redacteur David Duinmaier praat ik onder meer over het grote gat dat er nog is tussen de situatie nu en waar we naartoe moeten. David, die update is een lijvig rapport geworden. Waarom maken de netbeheerders samen eigenlijk zo'n uitgebreide studie?
Nou, heel kort gezegd, om te weten waar ze aan toe zijn. Bij infrastructuur is er altijd een soort kip-ei-probleem. Mm. Bedrijven kunnen pas verduurzamen als de infrastructuur die ze daarvoor nodig hebben er ook is. En netbeheerders gaan die infrastructuur pas aanleggen als ze weten wat er waar en wanneer gaat gebeuren. Mm. En deze studie is bedoeld om dat een beetje te doorbreken, om een aanzetje te geven van hoe kan het energiesysteem er in 2050 uitzien en welke infrastructuur is daarvoor nodig. Mm. Nou, hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben vier scenario's gemaakt. Waarin ze verschillende manieren verkennen waarop de energietransitie kan plaatsvinden. Allemaal met als uitgangspunt dat in 2050 het energiesysteem helemaal klimaatneutraal is. Mm-hmm. Ze hebben een eerste versie van dat rapport al in 2021 gemaakt. En een tweede versie, een tweede eindrapport, komt eind dit jaar uit. En wat er nu gepubliceerd is, dat zijn eigenlijk de vier scenario's geactualiseerd. Dus een update van de vier scenario's die in 2021 al gemaakt zijn.
Ja, en wat staat er in die vier verschillende scenario's?
Nou, de vier scenario's hebben allemaal een mooie naam. Dat zijn Nationaal Leiderschap, Europese Integratie, Decentrale Initiatieven en Internationale Handel. Nou, die namen geven al een beetje aan wat de verschillen zijn. Hè. Ze hebben allemaal als overeenkomst, wat ik net al zei, dat ze een route beschrijven naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Dus zijn allemaal ambitieus. Ze gaan allemaal uit van het de aanname is in ieder geval dat we in 2050 een energiesysteem hebben dat helemaal klimaatneutraal is. Mm-hmm. Maar daar kan je op verschillende manieren komen. En die scenario's verschillen in de mate waarin de overheid regie neemt. Bijvoorbeeld ja, nationale sturing zegt het al, dat dan is de nationale overheid heel sturend. Mm. Ze verschillen ook in of de techniekkeuze bijvoorbeeld collectief is of meer marktgedreven. En dat levert allemaal verschillende eindbeelden op. Je ziet in het scenario nationaal leiderschap heel veel duurzame opwek. En in het scenario Europese integratie is er bijvoorbeeld een grotere rol voor kernenergie weggelegd dan in het nationale scenario. Je ziet verschillen in de mate van waarin de industrie nog in Nederland kan blijven. Bij decentrale initiatieven zie je een hele sterke krimp van die energieintensieve industrie, waarbij ook een deel naar het buitenland vertrekt. Mm-hmm. Terwijl je in de nationale en Europese scenario's juist weer ziet dat de industrie voor een heel groot deel gewoon in Nederland blijft. En dat heeft allemaal gevolgen voor de energievraag en dus ook voor de infrastructuur die moet worden aangelegd. Ja, die vier scenario's zijn dus eigenlijk een soort uiterste of hoekpunten van het mogelijke toekomstige energiesysteem. En ja. In de praktijk is het niet waarschijnlijk dat één van die scenario's werkelijkheid wordt, maar zal het ergens in het midden liggen.
Een combinatie
een mix worden van die vier uitersten.
Ja. En wat zijn de verschillen dan met de vorige versie van de scenario-studie?
Nou, het belangrijkste verschil is dat de netbeheerders nu nog veel meer partijen hebben gesproken. Dus de studie is uitgebreider, diepgravender. Netbeheer Nederland heeft een speciale werkgroep voor deze studie. En die heeft dit keer meer dan 100 partijen gesproken, zeggen ze zelf. Mm-hmm. Over de toekomstplannen en de verwachtingen. Een belangrijk verschil met 2 jaar geleden is ook dat er met de industrie heel veel meer gesprekken zijn gevoerd. Ze hebben echt met alle grote uitstoters individuele gesprekken gevoerd over hun verduurzamingsplannen en hoe zij de energietransitie zien. Ja, dus de informatie over de industrie is veel gedetailleerder en ze hebben een veel beter beeld, zeggen ze zelf, van wat er waarschijnlijk gaat gebeuren in die sector. Mm-hmm. Een ander verschil is natuurlijk dat we 2 jaar verder zijn, terwijl het eindjaar is hetzelfde. Dus ja, we zitten er dichterbij, dus ja. Er is ook iets meer duidelijk geworden. Er zijn een aantal belangrijke beslissingen genomen in de tussentijd. Nederland heeft een keuze gemaakt voor 21 gigawatt aan windenergiecapaciteit op de Noordzee in 2030. En een streefdoel van 70 gigawatt wind op zee in 2050.
Ja.
Dat schept al wat meer duidelijkheid voor de netbeheerders over waar het in ieder geval op het gebied van wind op zee naartoe gaat. En je ziet dan ook in die scenario's dat er ten opzichte van 2 jaar geleden in alle scenario's veel meer duurzame opwek op zee zit.
Ja, want de vraag naar elektriciteit neemt hard toe.
Ja, die neemt heel hard toe. Dat was 2 jaar geleden al zo, maar je ziet ten opzichte van die scenario's een nog grotere mate van elektrificatie in de scenario's nu. Nou, ik zal nu niet heel diep ingaan op de details van het rapport. Het gaat om 150 pagina's waarin die scenario's echt uitgebreid beschreven worden. Maar ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat de andere Energeia podcast Voetnoten zich hier misschien ook nog over gaat uitlaten. Dus wie echt alle details wil weten, kan daarnaar luisteren.
Over 2 weken. Schijnt hij weer.
Ja. Maar het is toch wel aardig om er nu een paar dingen uit te lichten. En dan specifiek over die elektrificatie. Want daar zit denk ik voor de netbeheerders wel echt een hele grote uitdaging. Dat zie je nu al aan alle capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet. Maar in die scenario stijgt de vraag naar elektriciteit, afhankelijk van het scenario dus, met minimaal 180% en maximaal 250% ten opzichte van 2019. En dus dat is grofweg een verdubbeling van de elektriciteitsvraag, ja. Heb je het dan over. Het is misschien wel goed om te benoemen dat de energievraag, de totale energievraag, juist daalt. Dus het is echt puur de elektriciteitsvraag. De energievraag daalt met 7-39%.
Ja.
En dat komt door een mix van energiebesparing, efficiëntere technieken. Maar goed, die elektriciteitsvraag neemt dus heel hard toe. En dat zal voor een groot deel met wind op zee en wind op land en ook wel zonne-energie worden geproduceerd. En daarom zie je ook heel veel meer flexibiliteit die nodig is in de scenario's. Ja, als je dan ziet waar we nu zijn, dan is er nog heel veel te doen.
Ja, want het gat tussen de huidige situatie en het einddoel is nog erg groot.
Ja, om een indruk te geven. We hebben nu een kleine 6 gigawatt aan windenergie op land staan en 4 gigawatt op zee. Als je Hollandse Kust Zuid meetelt, wat recent is opgeleverd, maar nog wat opstartproblemen heeft. Maar goed, in totaal gaat er dus ongeveer 10 gigawatt aan windenergie die we nu hebben. Nou, dat moet naar 48 tot 92 gigawatt in 2050 doorgroeien.
Ja.
Nou, dat is echt wel een groot gat. Nou, voor batterijen bijvoorbeeld, hè, dat is een van de manieren om die flexibiliteit in het systeem te krijgen. Ja, wat we nu hebben staan zijn een handvol projecten van enkele tientallen megawatten. Waar we naartoe moeten is 40 tot 70 gigawatt in 2050.
Ja.
Nou ja, dat zijn even wat voorbeelden om te laten zien hoeveel er eigenlijk nog moet gebeuren.
Wat zijn de keuzes die dan moeten worden gemaakt?
Nou, in het algemeen willen netbeheerders eigenlijk gewoon heel graag dat er nu een integraal beeld komt van hoe het energiesysteem er in 2050 uit gaat zien. En ze zeggen, we kunnen niet alle vier die scenario's gaan bouwen. Dus er moeten gewoon keuzes gemaakt worden. Een hele belangrijke is dan, welke energieintensieve industrie wil je nog hebben in een klimaatneutraal Nederland? Wat past er nog?
Ja.
Nou, je ziet, wat ik net al zei, in sommige scenario's blijft de energieintensieve industrie gewoon in Nederland. Mm-hmm. En in andere verdwijnt een groot deel. Welke van die kanten het opgaat, is wel heel goed om te weten. Omdat de energieintensieve industrie is nu goed voor 40% van de totale energievraag. Dus wat daarmee gebeurt is heel bepalend voor het energiesysteem en dus ook voor de infrastructuur die daarvoor nodig is.
Ja. En wat gaan de netbeheerders nu met het rapport doen?
Ze gaan voor zichzelf eerst nog doorrekenen wat die verschillende scenario's die nu geactualiseerd zijn betekenen voor de infrastructuur die moet worden aangelegd. Mm-hmm. Dus dat staat hier nog niet in. Dat komt pas in dat eindrapport wat eind dit jaar verschijnt. En dat vormt dan de basis voor hun eigen investeringsplannen. Die volgend jaar ook een update krijgen. Maar daarnaast willen netbeheerders ook heel graag dat overheden en marktpartijen deze studie ook gaan gebruiken om hun eigen toekomstplannen mee te maken en om te kijken van wat gebeurt er eigenlijk in andere sectoren en in andere regio's. Want wat de netbeheerders nu zien is dat veel sectoren of veel regio's plannen maken en keuzes maken zonder dat ze daarbij kijken wat de gevolgen van die keuzes zijn voor het systeem, voor het integrale energiesysteem. En,
ja.
En dat is iets waarvan de netbeheerders eigenlijk zeggen van dat willen we heel graag doorbreken. En we willen eigenlijk dat iedereen die plannen maakt, dat op een integrale manier doet. Dus kijkt van wat betekenen mijn plannen voor het hele systeem en past dat wel?
Voor het grotere geheel.
Ja.
Ja. Dankjewel, David Duinmaier. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energeia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.